Ravenhorst en Kolman, op zoek naar succes in organiseren en daar inzicht, wijsheid en inspiratie aan ontlenen. Kolman als bestuurder met een bestuurskundige en verpleegkundige achtergrond. Ravenhorst als breed ontwikkelde organisatiepsycholoog binnen zorg en not-for-profit. In seizoen 1 namen we de ouderenzorgorganisatie Het Manerzand in Ede vanuit verschillende perspectieven onder de loep. Aan de hand van praktijkverhalen gaan we op zoek naar de reden en verklaring waarom denken kunnen werken. In seizoen 2 gaan we vanuit verschillende perspectieven bezien wat de principes zijn van succesvol organiseren. Een vierluik waarin we steeds dieper inzoomen op de realiteit. Via netwerken, naar organisaties, naar teams en tot slot naar het individuele niveau. In de tweede helft van dit tweede seizoen gaan we met leiderschap en besturing aan de slag.
Ravenhorst en Kolman, een nieuwe podcast. Seizoen 2, aflevering 10 alweer, Jolien. Over financiering verdienen, of bekostiging wellicht, komen we nog op. Deze keer tijd om eens meer naar de harde en de randvoorwaardelijke kant te kijken. De centen. Hoe zorg je als organisatie er nou voor om de middelen die voorhanden zijn, of die je tevoorschijn kunt toveren, via andere slimme wegen ook echt verdient, zodat je ze inzet voor de kwaliteit, continuïteit en vitaliteit van de organisatie. Want financiering van zorg is complex. Kansen liggen er volop, maar niet iedereen ziet dezelfde potentie. Hoe werk je vanuit rust aan de zakelijke gezondheid van je organisatie, zodat de zorg en welzijn in alle rust beschikbaar zijn voor zij die dat nodig hebben? Een verantwoordelijkheid waar intern bestuurders met hun toezichthouders en hun secretarissen druk mee zijn, evenals de controllers. Vandaag twee externe perspectieven vanuit het zorgkantoor en vanuit de gemeente. Schuiven aan twee hele mooie gasten naast Jolien en die ga ik bij jullie introduceren. Elsa, mag ik met jou beginnen?
Elsa Knoop, ik heb ruim 16 jaar bij de gemeente Ede gewerkt. Ben daar in april gestopt en heb de switch gemaakt naar een ouderenzorgorganisatie in Utrecht. Ja. Dus zit nu aan de andere kant van de tafel en van de financiering ook.
En het gemeentelijk perspectief ken je in ieder geval uit en daarna. En ik denk Jolien en Elsa, jullie kennen elkaar daar ook uit vanuit de werkcontext.
Langdurig.
Dankjewel. Ja. De volgende gast, René.
Ja, en René Goedkamp, directeur bij Mensis Zorgkantoor, zo'n 2,5 jaar. Daarvoor ook al 5 jaar werkzaam geweest bij Mensis, maar meer vanuit holding, vanuit de stafhoek. En daarvoor werkzaam geweest bij de branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland, die zowel voor zorgverzekeraars als zorgkantoren de branchevereniging is. En daarvoor werkzaam op het ministerie van VWS om de bewindspersonen te adviseren.
Ja, precies. Achtergrond als macro-econoom, zei je straks. We hadden het net in het vooroverleg er al even over hoe complex de systemen zijn. Eerst maar eens even een hele praktische vraag. Zorgverzekeraar, zorgkantoor. Is het niet hetzelfde, hè?
Het is zeker niet hetzelfde.
Kan je dat inderdaad even kort duiden?
Ja, en dat komt eigenlijk door de twee verschillende wetten. De zorgverzekeraar is verantwoordelijk om je te verzekeren van curatieve zorg. Die wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. En daar kun je zelf je eigen zorgverzekeraar kiezen waar jij je polis wil hebben. Mm-hmm. Bij het zorgkantoor ben je aangewezen als je langdurige zorg nodig hebt en je hebt een indicatie vanuit het Centraal Indicatieorgaan Zorg, het CIZ.
CIZ is dat, ja.
En als je dat hebt, dan ben je aangewezen op het zorgkantoor in jouw regio. En dan vergoeden we de zorg vanuit de wet langdurige zorg. En dat is zo'n publiekrechtelijke regeling. Dus dat is net een andere wet en dus ook echt een ander regime. Ja. Maar beide zitten de zorgkantoren samen vaak onder de vlag met de zorgverzekeraar bij verschillende organisaties. En Mensis heeft dus zowel een zorgverzekeraar als ook een zorgkantoor.
Ja, oké, dank. En als we dan even naar het gemeentelijk perspectief kijken, Elsa, dat is weer een heel ander verhaal. Want we hebben tegen elkaar gezegd, we willen een klein beetje ook duiden voor de luisteraar van hoe zit dat systeem een beetje in elkaar.
Ja, de gemeente die is, doet heel veel in preventief beleid en heeft het WMO-beleid tot haar orde, tot haar taken, zeg maar. Ja. En WMO-beleid, daar vallen diverse producten onder. Dat zijn huishoudelijke begeleiding of huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, hulpmiddelen, nou, dat soort dingen die je aan huis kunt krijgen, woningaanpassingen. Dus dat is een aantal voorliggende voorzieningen, zeg maar. Dus de trap van zorg wordt steeds zwaarder richting...
Oké, en dat noem je voorliggende voorzieningen en dat betekent zoveel als...
Nou ja, die kun je aan huis doen. Die komen eerst in beeld, zeg maar, om mensen te ondersteunen nog.
Ja, en precies, zoveel mogelijk een zwaardere mate aan zorg nodig hebt.
Om mensen zoveel mogelijk de eigen regie nog in hun leven te laten behouden.
Ja,
dat.
Oké.
En dan in het echt?
Ja, en Jolien, jij mag daar een beetje tussen heen en weer fietsen.
Ja, dit wordt wel een leuke podcast hoor. Ja, ik heb er helemaal zin in. Omdat ik wil in deze podcast niet de nadruk leggen op dat het allemaal zo ontzettend complex is. Want misschien komen we er nog wel op alsof het vroeger beter was of dat er allerlei oplossingen voor zijn. Hè? Dus dat je kijkt, dit is het. Ik heb als een andere podcast gezegd, we dansen met de systemen. Het is wat het is. En hoe kunnen we dat mogelijk ook wel optimaliseren?
Mm-hmm.
Maar ik dacht ook nog als aanbieder, wat hier nu verteld wordt door deze twee gasten, is dat je te maken hebt met zorg of eten en drinken of hulp die niet geïndiceerd, niet in de WMO, nergens zit, kunnen mensen zelf betalen.
Mm-hmm.
Dan kan je een klein beetje WMO. Dan zou je een klein beetje in de zorgverzekeringswet kunnen komen. Dan heb je nog een klein beetje PGB, dan heb je nog een beetje NPT, dan heb je nog soms wat VPT en de WLZ, maar dat is eigenlijk ook hetzelfde. Ik weet niet wie de podcast luistert en het nog kan volgen, maar dat is een soort realiteit waarmee je te dealen hebt hoe het nu is.
Ja. Maar hoe hou je daar bestuurlijk gezien dan een beetje het overzicht over? Want waar ben je bijvoorbeeld op dit moment over in gesprek met René van het zorgkantoor of met iemand anders?
Ja, ja, met René ben ik wat minder in gesprek, gezien zijn functie bij mens is. Maar
collega van?
Ja, met zeker veel collega's. En je hebt, dat is heel fijn, je hebt een vaste accountmanager van het zorgkantoor. Mm-hmm. WLZ, het zorgkantoor, dus de financiering WLZ, is wel de hoofdinkomstenbron. En daar heb je minimaal 2 keer per jaar afstemming over. En zoveel vaker als je bijvoorbeeld ook nog projecten hebt, projectgelden of nieuwe dingen wil innoveren.
Ja.
Dus je hebt wel veel, er is veel contact. En ik moet zeggen ook goed contact met het zorgkantoor. Ja.
En als je het even de verhouding, Elsa, van tussen de bijdrage van de gemeentelijke financiering bijvoorbeeld aan ouderenzorg, hè, waar jij in zit, vergeleken met wat er vanuit de verzekeraar komt. Is dat 90-10 of waar moet dat?
Ja, het is heel beperkt wat de WMO dan voor een aanbieder betekent. Ik denk 5-10% hooguit.
Ja, en voor andere zorgaanbieders kan dat dan wel anders zijn?
Nee, het is eigenlijk overal wel beperkt.
Okay.
Dus de WMO speelt eigenlijk maar een hele beperkte rol in echt intramurale settings.
Er zijn wel aanbieders die alleen maar thuisondersteuning bieden, toch?
Ja, die zijn er wel.
Ja.
Maar dan zet je daar dus ook op in. Die hebben dan geen intramurale setting.
Ja.
Maar die doen bijvoorbeeld alleen huishoudelijke ondersteuning bieden. Dat kan.
Ja, precies. Ja. Ja. En je zei er straks nog wel wat interessants over dat de dynamiek in de gemeente. Er zit eigenlijk heel veel vast geld in de gemeentelijke financiering. Hè? Kan je er heel kort even iets over zeggen?
Nou ja, het lijkt alsof de gemeente een enorme bak geld krijgt in het gemeentefonds wat ze te besteden hebben. Maar je hebt daar natuurlijk ook een heleboel van vast liggen in contracten voor groen onderhoud, wegenonderhoud. Ja. Maar ook richting je nieuwbouw, als dat nog zou van toepassing kan zijn voor een gemeente.
Ja.
Dan heb je natuurlijk langdurige contracten aangegaan. En ja, daar heb je je gewoon naar te verhouden.
Ja.
Dus je vrije ruimte zit dan heel vaak binnen het sociaal domein, cultuur, sport. Dat zijn dan nog de knopjes waar je aan kan draaien.
Ja. Ja.
Dat is niet eens zo heel veel dan.
Nee. En als je even naar jouw kant kijkt, René, van de speelruimte die je hebt vanuit een zorgkantoor. Je hebt ook best met veel vastgestelde kaders van doen, lijkt mij.
Zeker. Ja, nee, inderdaad. Want wij moeten ook een redelijk tarief vergoeden voor iedere individuele cliënt waar een zorgaanbieder zorg voor levert. En de Nederlandse zorgautoriteit, de NZA, die stelt ook tarieven vast. En een maximaal tarief wat wij mogen vergoeden. We mogen ook niet meer vergoeden. Maar dat is het maximale. Maar als we alle aanbieders voor al die cliënten.
Ja.
Wij zijn verantwoordelijk voor zo'n 52.000 cliënten.
Ja.
Dat die goede zorg krijgen in onze drie zorgkantoorregio's. Als we die allemaal het NZA max tarief zouden geven. Dan komen we niet uit met het geld dat wij daarvoor krijgen van de overheid. Want en dus moeten wij kijken, hoe verdelen we die schaarste, die zak geld nou heel goed?
Ja.
Maar we zijn wel gebonden dat elke aanbieder wel een redelijk tarief krijgt voor iedere individuele cliënt. Nou, en dat is echt wel een zoektocht. Dus ook die vrijheidsgraden en marge waarin je echt andere dingen kan doen, innovatie kan financieren, is ook niet heel groot.
Nee.
Maar wat wel terecht is, bij de wij gaan wel over veel meer geld. Dus als je een klein stukje marge hebt, gaat het nog steeds over best wel een paar miljoen waar je wat mee kan. Dus dat is best, en zeker voor individuele aanbieders, wel betekenisvol.
Ja, en kan je daar eens een voorbeeld van geven, René, van waarin je juist dat soort middelen extra in kunt zetten of kunt verbijzonderen op een of andere manier?
Nou, we hebben net per 1 juni, afgelopen 1 juni, ons zorginkoopbeleid gepubliceerd voor de komende 3 jaar. En daarin geven we aan dat je dus een bepaald percentage kan, voor iedere WLZ-cliënt bij een zorgaanbieder krijg je een bepaald percentage van dat zogenaamde NZA-max-tarief, hè, ja, een technische punt. Ja. Maar daarnaast kun je ook nog een paar aanvullende punten krijgen en aanvullende financiering krijgen. En we hebben een beweging om langer thuis te wonen en dat kunnen we op bepaalde manieren stimuleren. En dan kun je daar extra financiering voor krijgen. Als je op een bepaalde manier wil verduurzamen of je certificaat wil halen, kunnen we daar extra financiering voor krijgen. Ja. Maar misschien ook heel interessant, er zijn ook bepaalde manieren als je echt vernieuwend bent en echt nieuwe innovaties doet en niet wat je buurman al doet, maar jij als aanbieder, hé, dat wil ik nu ook van mijn buurman, dat is geen innovatie. Dat is eigenlijk een bewezen effectieve
iets soort best
implementeren,
practice,
best practice implementeren. Maar als je echt iets nieuws doet, dan bieden we daar dus ook aanvullende financiering voor. En dan kom je daarvoor bij ons in aanmerking wel met een goed plan. En we proberen de administratieve last daarvoor wel zoveel als mogelijk te beperken. Maar ja, ook wij moeten het weer verantwoorden. Maar
ja,
dat is een
precies.
Voorbeeld.
Ja, dat is een. Ja, dankjewel. En hoe beluister jij dat, Jolien? Want ik bedenk dan een beetje, oké, ik ben ooit je toezichthouder geweest, dus ik weet wel een beetje hoe je dat weegt. Maar deels heb je natuurlijk met vrij harde spelregels en vaste lijnen te maken.
Ja.
Tegelijkertijd heb jij ook altijd wel gezocht naar manieren voor een extra hier of een extra daar. Hoe werkt dat in de praktijk van jou als bestuurder?
Dat je vooral bekwaam moet worden of bekwaam moet worden gemaakt met goede mensen om je heen over aan welke eisen moet een bepaald project of een bepaald initiatief voldoen. Want ja, je hebt gewoon een aantal spelregels met elkaar en die heb je afgesproken. Dus, en oneerbiedig zeg je wel eens van, nou ja, ik moet zorgen dat ik door het hoepeltje heen spring. Hè? Maar ik vind het leuke eraan is dat je probeert binnen de gestelde marges. Dus het zorgkantoor stelt gewoon bepaalde eisen aan als je projectfinanciering wil aanvragen.
Ja.
Nou prima, dat moet je gewoon weten.
Ja.
En dan is er altijd wel ruimte voor discussie om te kijken, voldoe ik nou wel of niet aan die eisen?
Ja.
En typisch als ik, als je zegt, nou, je voldoet niet helemaal, dan heb ik nog wat meer discussie, zeg maar.
Ja.
Want we gaan toch wel tot het einde.
Waarschijnlijk dat je er wel aan voldoet.
Ik vind zeker dat ik voldoe. Ik vind altijd dat ik voldoe.
Ja.
Want ik heb ook altijd gelijk. Maar dat was een andere
podcast
en
bijeenkomst. Ja, precies.
Maar als wat je in de praktijk merkt, is zodra het over preventie gaat, dat het best wel ingewikkeld wordt. Dus wie is er van preventie en wat voorkom je dan voor wie?
Maar waarom
dus
is dat zo ingewikkeld? Want iedereen weet toch dat we preventie willen en dat is goed voor iedereen. Ja. En al met al is het goedkoper.
Ja, nou ja, ik heb ook natuurlijk een tijdje bij de GGD gewerkt. En dat is, het is een, ja, in die zin een klein beetje ondankbare tak van sport. Omdat als het wegvalt, weet je pas eigenlijk wat de gevolgen daarvan zijn. Hè? Dus als je niet meer vaccineert of niet meer ent en je stopt daarmee, dan op langere termijn zie je daar de consequenties van. Dus preventie, je zegt, wat is het ook alweer, een onsje, een euro, preventie is 10 kilo of 10 euro curatief opgelost. Maar preventie van bijvoorbeeld instroom van cliënten voor de WLZ. Wie hebben daar nou eigenlijk financieel dan het meeste belang bij? En als aanbieder ben ik eigenlijk alleen maar inhoudsgedreven.
Mm-hmm.
Dus ik zeg van, ik zie daar een kans, ik zie daar een mogelijkheid. Maar ik heb soms ook echt financiering nodig om het los te krijgen, om te kunnen vliegen.
Ja.
En dat hoeft niet heel veel geld te zijn, maar het is wel wat.
Ja.
Noem het startkapitaal.
Ja,
en dan merk ik dat ik soms nu in ingewikkelde gesprekken kom over, is dat dan het belang van een zorgkantoor of is het belang voor het sociaal domein of is het belang van een zorgverzekeraar? En moet ik dan als aanbieder al die partijen aan tafel zetten of is er iemand die mij daarbij helpt? Want ja, ik ben ook, ik denk dan ook maar, ben ook maar zorgaanbieder en ik had een idee.
Mm-hmm.
Dus dat is wel. Dus als René nu zegt, komt echt primair geld voor innovatie. Ja, een aanbieder als ik denk dan gelijk, daar ga ik eens even
waar
gaan kijken.
Pot?
Ja, waar is
precies.
De pot? Ja,
precies.
Ja,
René. En dat denken zorgaanbieders, maar soms denken ook de gemeentes, hé, daar is die grote geldpot.
Klopt die ook, hè?
Nou kijk, zo'n element als we, en er zijn mogelijkheden. En ook de overheid heeft nu ook per 1 januari van 2026 de wet domeinoverstijgende samenwerking gecreëerd. Dat je samenwerking moeten we eigenlijk niet via wetten willen organiseren. Maar er zit een soort stimuleringsgeld aan.
Ja.
En voor ons als zorgkantoor, we gaan over 6 miljard euro. Of bijna 6 miljard. En we hebben ongeveer 6 miljoen ter beschikking voor dat bedrag domeinoverstijgende samenwerking. Waar wij als zorgkantoor de mogelijkheid krijgen om geld te geven aan gemeenten. om juist dit soort type projecten in juist dat snijvlak en dat schemergebied van preventie, zorg, welzijn, sociaal domein te kunnen financieren. Maar iedere gemeente, of enkele gemeenten denken van, hey, daar is het geld te halen. Dat is een soort automatische pinautomaat waarin dat kan. Ja, die 6 miljoen over al onze regio's verdelen, joh, dat is niet zoveel.
Nee,
en als iedere gemeente daar alleen langs die lijn kijkt, ja, dan ben je alleen maar daar het debat over aan het voeren.
Ja.
Terwijl het veel interessanter is om te kijken, hey, deze gemeente wil wat, wij willen wat, hey, deze aanbieders willen wat. Waar kunnen we elkaar verbinden? Waar kun je wat vanuit
dus eigenlijk dat je vrij dicht bij de praktijk het ook zoekt.
Ja, ik denk dat dat klopt.
Ja. En hoe was dat preventieve perspectief voor jou dan, Elsa, binnen...
Ja, binnen de gemeente Ede, waar ik dan natuurlijk zat, deden we heel veel binnen de sociale basis, zoals dat dan zo mooi heet.
Wat was dat, sociale basis?
Nou, eigenlijk gewoon de netwerken waar iedereen in zit, de verenigingen waar iedereen bij past, de kerkgemeenschappen,
je buurt.
Ja, okay. Dat soort omgevingen, zeg maar, waar iedereen zich in beweegt. Hoe kunnen we die ontwikkelen? En dan hou je natuurlijk altijd een aantal mensen over die eenzaam zijn. Dus hoe kunnen we die op sleeptouw nemen om hun netwerk te gaan vergroten? En om ergens bij te horen en dat gevoel van eenzaamheid te verminderen? Dus ik denk dat iedere gemeente daar hun sociale basis wel erg aan het ontwikkelen zijn. Zo niet al
wat
hebben.
Ook een vorm van preventie
wat
is.
Wat ook een soort preventie geeft. Ja, absoluut.
Ja.
En daar gaat ook behoorlijk wel wat geld in om. En dan zou ik het liefst natuurlijk de samenwerking met de zorgkantoren en zorgverzekeraar daarin doen. Ja. Zodat je samen ook aan de goede dingen ontwikkelt.
Ja. Ja,
want je kunt als gemeente van alles bedenken.
Want het klinkt ook een beetje dat het twee verschillende werelden zijn. Hè? Een beetje het gemeentelijke domein of het overheidsdomein versus het verzekeraarsdomein. Hoe zou je die samenhang tussen die twee realiteiten schetsen? Voor iemand die er niet zoveel verstand van heeft.
Ik denk als twee werelden die elkaar soms nog beter moeten leren kennen. Ik denk dat gewoon, zoals je het eigenlijk schetst, René, is denk ik wel ook terecht wel hoe het zit. En in de ene gemeente en in het ene zorgkantoor of met de zorgverzekeraar, wat is denk ik die driehoek van waar het geld vandaan komt.
Ja.
De WMO, maar vergeet ook zeker niet de jeugdwet. En iets minder de wet publieke gezondheid, maar WMO en jeugdwet raken aan zowel de zorgverzekeringswet van de zorgverzekeraar en de WLZ, waar het zorgkantoor een rol in heeft.
Ja.
En die moet elkaar weten te vinden. En ik denk dat dat in toenemende mate wel echt gebeurt, dat die regio steeds belangrijker wordt. Maar dus niet alleen op het gemeente, maar net één niveautje hoger. Dus niet op provinciaal niveau, maar op dat meer dat regionale niveau. En dan heb je vaak met één of twee zorgkantoren en één of twee zorgverzekeraars te maken. Maar vaak nog wel met 10, 15 gemeenten. En ook die gemeenten moeten elkaar nog een tikje beter weten te vinden.
Ja,
en in de afgelopen 2, 5 jaar is dat in gegroeid. En met al die akkoorden die zijn gesloten landelijk, hè, het Integraal Zorgakkoord, de Aanvullend Zorg en Welzijn Akkoord,
de Hoofdlijnakkoord,
alles.
Dat heb je allemaal.
Is er wel iets in gang gezet.
Maar dat is meer vanuit de wens dat het wat meer naar elkaar zou mogen en moeten toebewegen, dan dat er al heel veel successen zijn. Tenminste, ik zit zelf in een regio met een RISV, hè, Regionale Eerste Lijn Samenwerkingsverband, wat nu ook actueel het sociaal domein of het sociaal werk echt wil koppelen aan de eerste lijn disciplines. Nou, er moet nog wel een hoop water door de Rijn en de Maas om daar om dat ook in de praktijk tot vorm te brengen, dat het een soort logische, functionele eenheid wordt.
Zeker, maar ik denk, je moet ook niet de illusie hebben dat als je ooit ergens in Den Haag een handtekening onderzet, dat 2 jaar later het allemaal in de praktijk ergens in regio's en gemeenten met al die partijen die we net noemden geregeld is.
Ja.
Dat kost gewoon jaren. En de kunst is om niet te zorgen dat we dus alleen maar aan regionale tafels blijven praten.
Ja.
Want ook daar schuilt wel een gevaar in vanuit alle belangen.
Ja.
Dat je kijkt vanuit al die belangen, wat is het gezamenlijke waar we met elkaar voor willen gaan? En hoe kun je vanuit eigen verantwoordelijkheid daaraan bijdragen en vooral gaan doen? Ik denk dat dat de kunst wordt van de komende, laten we zeggen, nieuwe periode waarin al die gemeenteraden actief zijn. We hebben een nieuw kabinet. Dus we hebben even, misschien wel 4 jaar, een klein beetje stabiliteit. Nou, eens kijken.
En gewoon vooral doen. En wie moeten dat dan doen? Wie zijn dan de stakeholders? En aan welke tafels moeten die zitten? Jolien?
Op regionaal niveau?
Nou ja, als je zegt, hè, er mag meer die samenwerking komen tussen sociaal werk en eerste lijn. Maar ook in de integratie gewoon van de gezondheid en welzijn en zorg wat logischer een geheel wordt.
Ja, dat is natuurlijk al wat
bestuurlijk kan ik me nou voorstellen, maar ook een hecht wijkverband, zoals dat dan in RSV heet.
Ja, ik kan zeggen dat het bestuurlijk best wel druk is op dit moment.
Mm-hmm.
En als je niet oppast, zit je in zo ontzettend veel regionale netwerken. Dat je als aanbieder, denk ik heel vaak, waar zit ik en waarvoor zit ik er? En vooral als er kleinere aanbieders zijn, wordt dit buitengewoon ingewikkeld. Want heel veel deelname aan deze netwerken is niet alleen bestuurlijk, maar bijvoorbeeld op ICT-tafels. Hè. Dat is echt goud waard hoor trouwens, dat die er zijn. Maar daar moet je wel in investeren in uren.
Ja.
Nou, daar staat geen vergoeding tegenover. En het is niet zo dat er overal maar vergoeding tegenover moet staan. Maar hoe kleiner je bent als aanbieder, hoe meer impact het heeft als je iemand 4 uur of 8 uur in de week kwijt bent aan een overleg. Los van de nobele doelstelling die daar wel wordt nagestreefd.
Want je trekt het ook ergens uit.
Ja, ja. Maar je beoogt ook iets te bereiken in de toekomst en dat is het me waard om in te investeren. En wat je merkt is, en dat zei ik net ook, zolang de inhoud gediend is en je hebt een stip aan de horizon van waarvoor doen wij dit met elkaar, dat verbindt eigenlijk best goed. Dus de mm-hmm. mensen die dan aan tafel komen van alle verschillende zorgorganisaties, maar ook uit de andere domeinen, sectoren, die verbinden heel goed op inhoudelijke thema's. En zodra dat niet is, dan ontstaat er heel veel ruimte voor, zal ik het maar netjes noemen, andere dingen. Dat je soms als bestuurder denkt, ik heb eigenlijk geen zin om hierbij te zijn. Ik wil, wat voegt het toe als de inhoud niet meer leidend is?
Mm-hmm.
Maar vooral de... Wat zeg je?
Wat doe je dan?
Ja, soms ga ik in de pauze weg. Eerlijk gezegd. En ik probeer wel heel de tijd af te wegen van waar zet ik dan wel op in? Omdat ook de mensen die je afvaardigt naar netwerken, die raken heel erg geïnspireerd. Nou, dat weten wij ook uit het project DOS bijvoorbeeld hier bij de gemeente Ede.
Ja.
Als dat langs de inhoud kan, hè, mm-hmm. En je combineert nog iets met die hechte wijkverbanden en alles, dan gaan mensen. Dat is zo ontzettend mooi om te zien. Iedereen zet je van allerlei organisaties aan tafel. Er is geen belang meer wat speelt, want ze zijn er eigenlijk allemaal voor hetzelfde doel.
Ja.
En daar komt er een energie vrij. Dat is ongekend. En mensen komen helemaal blij en geïnspireerd terug. En weten helemaal niet wat René ook zegt. Hè? Van hoe moet je het dan precies gaan doen? Maar dat hoeft ook niet morgen. Dat mag. Daar is tijd. Ja. Tijd is vloeibaar. En zo'n tijd hebben we genoeg. Is je grootste vriend om het voor elkaar te krijgen.
Mm-hmm.
Maar dat is wel, als ik namens mezelf spreek, een belangrijk leidmotief waar ik zelf wel of niet op inzet.
Ja, ja.
En waar ik mijn tijd aan kan, maar ook wil besteden.
Maar jullie hadden straks zo'n uitdrukking, ik ben hem even kwijt, iets dat het vanuit het ene domein in het verkeerde andere domein landt of zo. Wat was dat zinnetje?
Ja, dat de opbrengsten, dat de ene investeert in de opbrengst in een ander domein.
Ik investeer in de opbrengst landt in een ander domein.
Ja.
Nou, wat is dat nou voor uitspraak?
Nou ja, weet je, als voorbeeld, als je als gemeente bijvoorbeeld heel erg veel doet aan preventie,
mm-hmm.
gaan mensen minder naar de huisartsen. Heeft de zorgverzekeraar, ik wijs nu even naar mijn buurman, heeft die daar profijt van. Terwijl je als gemeente investeert, maar die investering niet per se terugziet in knaken, zal ik dan maar even zeggen. Je hebt natuurlijk gezonde bewoners, dat is natuurlijk ook wel iets waard. Maar dat zijn dan, je investeert en de opbrengst komt ergens anders terecht.
Ja, precies.
En ik vind die zin op zich helemaal niet verkeerd. Hè? Van je investeert en de opbrengsten slaan ergens anders neer. Alleen er is altijd een komma vervolgzinnetje. En daarom moet jij dus ook meebetalen aan mijn taak. En daar heb ik meer moeite mee.
Ja, want je gaf het voorbeeld van op het moment dat de gemeente aan preventie doet en iemand blijft dus langer gezond, dan zou je kunnen zeggen, de werkgever moet eigenlijk meebetalen aan de preventie.
Dat kan inderdaad.
Zo'n constructie.
En vaak ook de zorgverzekeraar of het zorgkantoor. Want jullie hebben dan straks minder kosten. Hè? Maar zo zitten die wetten niet in elkaar. Zo zit ook de taakopvatting niet in elkaar.
Ja.
En het is een feit. Als een gemeente in het sociaal domein het werk goed doet, zul je zien dat er bijvoorbeeld minder beroep wordt gedaan op de langdurige zorg. Maar die gemeenten hebben ook die taak om dat uit te oefenen voor dat bedrag wat daar voor is gegeven. En als het dan leidt tot minder geld wat nodig is voor de langdurige zorg, dan zal er ook minder geld binnenkomen bij ons daarin. Dus kunnen we dus niet zeggen, nou, we investeren maar alles daarin. En dan kom je bij dat dilemma waar we het over hadden met preventie. Want in het hier en dat is iets tussen toekomst en hier en nu.
Ja.
En dat zie je bij, men is meer bereid te betalen voor iemand die acuut hier bijna dood neervalt. Daar wil je heel veel geld aan besteden. Maar voordat over 10 jaar mogelijk iemand van hier in deze studio mogelijkerwijs net een paar jaar langer niet ziek wordt en wordt opgenomen in een ziekenhuis, ja, daar is die bereidheid om te betalen minder voor.
Ja.
Dus je kunt wel zeggen, we willen nu heel erg investeren, maar gelijktijdig worden wij gehouden aan iedereen die nu langdurige zorg nog heeft, dat die ook fatsoenlijk zorg krijgt. Ja.
En zijn er plekken in deze wereld waar het anders is? Waar het beter werkt om wel ook op landelijk niveau of groot regioniveau wel meer op preventie te doen? En als dat niet zo is, dan is het kennelijk een algemeen menselijke eigenschap om, het is een beetje discount effect. Alles wat ver weg lijkt, heeft eigenlijk nog geen echte waarde. En zodra het puntje bij het paaltje is, dan, dan ben je te laat.
Ja, wat ik zie, en ik kom ook wel, we kijken wel eens naar het buitenland, hè, waar zie je dan de best practices en de goede voorbeelden. Ja. En dan zie je dat dat fenomeen van in het korte termijn dingen willen betalen, die dilemma's waar we mee zitten hier in Nederland, die zijn in alle andere landen.
Dat is niks unieks.
Dat is niks unieks aan. Zeker niet in de West-Europese landen en nog wat breder dan dat. Soms zie je wel dat het meer in één hand is. Hè? Bijvoorbeeld dat dan een groot rajon of een regio zowel verantwoordelijk is voor de langdurige zorg als het sociaal domein. Maar daarbinnen zit exact diezelfde spanning waar dan een gemeenteraad of een rajon of een provincie mee te maken heeft. In die spanning van wat kunnen we doen aan preventie en wat kunnen we doen om nu dat te doen. Dat gaat wel wat soepeler soms. En er zijn, je ziet dat in Zweden, zie je voorbeelden. Maar ook een groot Wenen is een heel mooi voorbeeld daarvan. Dus de stad Wenen en het omliggende omgeving. Maar uiteindelijk de dilemma's waar ze in de praktijk in iedere dag mee te dealen hebben, die zijn toch wel enigszins vergelijkbaar.
Ja. Maar moeten we dan, want jij zei net, ik wil het niet al te ingewikkeld maken. Dit klinkt mij toch wel een tikje ingewikkeld in de oren van, er zit heel veel een soort gedwongen structuur in. Hè? De systeemwereld, zoals Wouter het Hart het dan noemt. En tegelijkertijd heb je het daar ook gewoon mee te doen. En zeg jij, moet je het beste ervan maken en moet je ook een beetje je eigen succes daarmee organiseren.
Nou, het beste ervan maken klinkt als een soort niet zo.
Nou ja, of er iets goeds van maken.
Het is wat het is. Yeah. Als we daar gewoon mee beginnen. En dan zijn er vast slimmere koppen, weet ik zeker dan ikzelf, die daar nog iets beters van kunnen verzinnen. Maar dat verlangen naar vroeger, dat is ook niet reëel. En ik vind onderaan de streep dat we in Nederland een kwaliteit van zorg hebben. Het is ongekend. Ik denk dat iedereen die hier aan tafel zit, weet dat als jou iets overkomt, of op zaterdagochtend of op zondagnacht, of dan is er is gewoon zorg voor jou.
Ja.
Ja, dat is. Ik denk dat we soms niet beseffen hoe ongekend dat is, dat er is, en dat we dat met elkaar voor elkaar krijgen.
Count your blessings.
Dus er gaat ontzettend veel goed.
Ja.
En dat systemen zo zijn en systeemfinancieringen zo zijn, dat is zo.
Ja.
En de kunst, en dat vind ik eerlijk gezegd een leuk onderdeel van mijn beroep als bestuurder, is dat je danst met die systemen die er zijn. Dat je een beetje snapt wat er is. Ja. Maar dat je daar binnen kijkt, wat zijn dan de mogelijkheden? Dus als ik kijk naar mijn samenwerking met Elsa, daar is zo ontzettend veel wel mogelijk geweest. Dus ja, daar ben ik alleen maar ontzettend blij mee. En dat is een ontzettend leuke dynamiek om in samen te werken.
Ja. Hey, wat zijn een beetje de contouren die voor ons liggen de komende 10 jaar? Wat gaat er veranderen als we het over financiering en bekostiging? Nou, moet je zo nog even iets over zeggen, René. Maar welke veranderingen staan ons te wachten? We weten in ieder geval dat het aantal inwoners, mensen die wat extra zorg of welzijn nodig hebben, toe gaat nemen. Het aantal professionals neemt af. Dus wat gaat dat voor ons allemaal betekenen als het over financiële middelen gaat? Hoe kijk jij daarnaar, René?
Oeh, ja, dat is een hele mooie glazen bol, hè, waar we in moeten kijken.
Ja, maar als macro-econoom durf ik het jou te vragen.
Ja, nou kijk, dus, ik denk dat dus de financiering niet het meest dominant gaat zijn. Maar even de personeelschaarste. Ik denk dat dat en misschien de voorkeuren van mensen ook daarin. En als je dan toch een paar jaar geleden, we hadden het over de verpleeghuizen stromen overvol. Want die dubbele vergrijzingsgolf, die komt als een soort tsunami over ons heen.
Instoppable, ja.
En precies. Een paar jaar later zijn de analyses, en ik schets het even zwart-wit, de verpleeghuizen staan leeg. Waar zijn de ouderen? Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar we kunnen toch best slecht voorspellen daarin. En je ziet gewoon dat die voorkeuren van ouderen anders worden. Dat we dat ook met beleid hebben gestimuleerd. Hè? Langer thuis blijven wonen, langer op een andere manier. En dat het soms bijna sneller gaat dan dat wij zelf voorstelbaar hadden geacht daarin. Dus de werkelijkheid heeft bijna ingehaald wat wij dachten dat zal veel langer duren. En dat hangt er vanaf hoe die context daarin is. Maar als je dan toch...
Dus zo helder is die glazen bol niet, daar ook mee. Hè?
Nee, en als je dan toch een beetje kijkt, denk van ja, even het hangt er vanaf wat de overheid, de Rijksoverheid wil betalen aan zorg in Den Brede ten opzichte van allerlei andere dingen. Hè? Defensie, sociale zekerheid. Nou, dat is een spannend vraagstuk. En daarbinnen moeten we dan kijken, ja, hoe doen we het goed met elkaar? Maar ik denk...
Ja. Maar op die geldkant verwacht jij niet hele grote veranderingen per se dan?
Nee, ja, misschien wel. Nou, dat noemen ze dan vaak bezuinigingen. Maar dan krijg je die hele discussie van, ja, we groeien wel handen, maar hoe kunnen we dat slim doen? Want het budget groeit jaar op jaar, maar wat misschien minder hard. Maar als je begint met het vraagstuk, we hebben minder geld of voor meer mensen gemiddeld per persoon minder geld te besteden, dan ben je eigenlijk met de verkeerde discussie bezig. Je moet eerst kijken, wat willen we bereiken? Hoe kun je dat doen? En mijn ervaring is, dan volgt daaruit, verrek, we kunnen met het geld wat dan beschikbaar is, het ook voor elkaar krijgen. Dus ik maak me eigenlijk het minst zorgen over de geldkwestie, meer over de toegankelijkheidsvraagstuk. En hoe houden we het toegankelijk en hoe zorgen we ervoor met heel veel complexe problematiek, waarin, omdat mensen lang leven, maar ook mensen die uit de gehandicaptenzorg komen, uit de geestelijke gezondheidszorg, en langzamerhand ook dementie krijgen. Ja, op al dat soort type snijvlak. Ja. Hoe doen we dat met elkaar? Ja, precies, en hoe zorgen we ervoor dat aanbieders die in de ouderenzorg werken en die ervaring niet hebben van die GGZ-problematiek, hoe zorgen we dat dat in ons systeem ook geregeld kan worden? En dan juist van het perspectief, nou, hoe kan het wel? Dat is denk ik inderdaad. Ja. Dus ik maak me, als je naar vooruitblik, denk van, nou, met name, hoe houden we die zorg toegankelijk? Ja. Juist waarin de vraag van cliënten, zeker in de langdurenzorg, heel veel complexer wordt.
Want wij hebben in Nederland volgens mij zo'n beetje 100 miljard per jaar verspijkeren we aan de zorg of zo. Dat is zo'n beetje 10% van ons bruto nationaal product.
Ja, dat is een mooie vuistregel.
En dan... Ja, tenminste 10%. En vaak is dat meer. Ja. Hey, en als je naar de toekomst kijkt, Elsa, van even teruggeredeneerd naar jouw gemeentelijk perspectief. Welke trends waren er al gaande toen jij daar nog zat en... Wat zag jij vanuit gemeentelijk perspectief, sociaal domein, verschuiven? Wat voorspel je daarin?
Dat het aantal vrijwilligers beperkter wordt. Mensen worden ouder en nu in de 60-70ers, zeg maar, doen heel veel vrijwillige inzet. Maar die worden zelf natuurlijk ook hulpafhankelijk straks. Of zorgafhankelijk misschien zelfs wel. Dus die groep is veel minder. Veel minder groot. Ja. Mantelzorg wordt intensiever. Ja. Zeker omdat mensen langer thuis blijven wonen. En je gewoon niet 24 uur zorg, zoals je dat vroeger in het verpleeghuis kreeg, thuis kunt leveren. Dus dat zal toch iets van de thuisomgeving vragen.
Ja. En de mantelzorg die werkt voor een deel weer bij Jolien.
Ja, ook dat, nog.
Ja, precies.
Veel eisend is.
Dubbele zorg. Ja. Nou, dat. Nee, maar we hebben het wel eens vaker aangehaald. Hè, dat je ziet dat veel mensen in de zorg zijn zorgzaam.
Ja.
En pakken dus ook sneller een rol in de mantelzorg. Omdat iedereen wel mantelzorg om zich heen heeft.
Ja, is ook zo. Ja. Dus daar zitten ook grote uitdagingen om het thuis draaiend te houden.
Ja. Zie jij bepaalde trends in die financiering, bekostiging van zorg?
Ik moet wel aanraken op wat René zegt. Maar het is net alsof hij de strategische nota van het Maandezand had gelezen. Want die hebben we in 2019 vastgesteld. En toen hebben we gezegd, we gaan een shift maken tot 2030... van een oudere zorgorganisatie naar een zorgorganisatie. En dus de ervaring en de deskundigheid die in een verpleeghuis, in dit geval een intramurale setting aanwezig is, is dat je ontzettend goed bent in langdurige zorg, chronische zorg. Maar dat hoeft zich dus niet te beperken tot alleen maar ouderen.
Mm-hmm.
En dat betekent dat wij bijvoorbeeld nu een groep opstarten voor jonge mensen met dementie. Omdat helaas de vraag naar deze woonvorm enorm stijgt. Dat is natuurlijk intens verdrietig dat dat nodig is.
Ja.
Dus daar sorteer je op voor. Ja, die zijn niet ouder, hè? Die zijn vooral jonger. Maar we zien bijvoorbeeld ook de groep met Parkinson. Wij krijgen daar steeds meer cliënten in het verpleeghuis. Maar ook vragen met ALS. Veelal toch wel in de thuissituatie.
Spierziekte,
maar
denk ik. Hè?
Mm-hmm. Een hele progressieve, nare ziekte. Waarbij je primair wel thuis wil blijven over het algemeen. Dus hele intensieve, zware thuiszorg. Dus dat je als zorgorganisatie vooral zegt, waar ben ik in het fundament heel goed in? En het opleidingssysteem zoals Nederland het nu toestaat, hè, dat je veel meer op bekwaamheid mag gaan zitten dan echt op je secte diploma, zoals het van vroeger uit was. Dat is daar ook wel helpend aan.
Ja.
En dat, er was ook een item op tv over TBS-klinieken die volstromen met mensen waarbij de problematiek eigenlijk schuift. GGZ, ja, dat is al lang aan de orde. Ja. Je krijgt heel veel mensen. En dat noemen we dan heel complex en multiproblematiek. Ja. Maar als je dat soort taal eraan geeft, dan vind ik het er ook niet.
Dan maak je het op voorhand misschien ook moeilijker.
Ja, multiproblematiek. Zou ik dan denken, het is iemand met meerdere vraagstukken. En de vraag is, ben je erop voorbereid?
Ja. Want en hebben we dat niet allemaal, denk ik dan? Ja. We zijn toch allemaal multi-strange? Maar goed, dat is een ander invalshoek.
Ik weet niet of er plek voor jou in de herberg
is. Nee, maar wat is er zit ook een filosofische vraag. Wat is normaliteit, et cetera? Ja. Dus het is ook een soort...
Maar we hebben Nederland in het zorglandschap ook opgedeeld als TBS, GGZ, VG en ouderen. Dus daar zit ook een soort verzuiling in zichzelf. Ja. En dat is wel een interessant vraagstuk over als je daar nou eens boven gaat staan. Van wat is dan de toekomst?
Ja. René? Ja.
Dat die verkokering van al die sectoren zoals je ze net schetste, Jolien. Ik denk dat daar inderdaad wel iets in zit van... Hoe kun je dat doen? En je kunt het niet alleen. Hè? Je moet ook niet alles willen. Maar hoe borg en zorg je dat daar die samenwerking goed is? Ik denk dat dat echt een heel belangrijk vraagstuk is voor die specifieke doelgroepen. Ja. Die we ook zien toenemen, die je schetst. Dat zien wij ook als zorgkantoor. Ja. Maar ook juist op al die snijvlakken. En hoe werk je goed samen met een GGZ-instelling? Ja. Kunnen jullie je expertise uitbesteden of toeleveren naar een GGZ-instelling en andersom.
Ja.
En dan is de kunst, maar daar krijg ik geen geld voor. Want dat uurtje wat je aan een bestuurlijke tafel moet besteden of aan een tafel waar je je medewerker naartoe stuurt, geldt hetzelfde als je jouw expertise in even een uurtje moet uitlenen aan die GGZ-instelling.
Precies.
Ja, en hoe doe je dat? Ja. En hoe zorg je daarvoor? En daar is soms ons bekostigingssysteem nog best een tikje beknellend in.
Ja.
Dus ik denk dat daar wel echt een vraagstuk op gaat ontstaan van... hoe kunnen we dat slimmer en beter doen, denk ik zelf.
Ik even twee stapjes maken. Zo meteen even inzoomen van wat is nou wat is nou een mensgerichte aanpak gezien jullie verantwoordelijkheden? Want het gaat allemaal best wel hoog over dat. Maar eerst even nog juist verder uitzoomen. Jij zei straks, René, iets over zo'n stelselwijziging, dat er ook een soort macrodynamiek in zit. Hè?
Ja.
Kan je dus heel kort even iets over vertellen?
Nou, het is
een beetje hoog over, maar ik vind het wel een interessant beeld we dat ook snappen met elkaar.
Ja, kijk, innovaties hebben altijd een cyclus. Hè? Mensen beginnen met een discussie, een idee en dan loopt dat door en uiteindelijk wordt het geïmplementeerd en op een gegeven moment sterft iets weer af omdat het helemaal niet meer bruikbaar is. En zo geldt eigenlijk ook voor stelsel en systemen. We hebben een stelselwijziging, bijvoorbeeld in 2006 is de zorgverzekeringswet geïntroduceerd.
Ja,
maar die discussie die loopt al vanaf de eind jaren 80.
Zo lang?
Ja, zo lang al. Dus dat is 20 jaar ongeveer nadat het is geïmplementeerd, nadat de discussies ontstonden, kregen we uiteindelijk de fusies van ziekenfondsen en particuliere verzekeraars tot de nieuwe zorgverzekeraar. Nou, die discussie die zag je ontstaan en eerst is iedereen, fijn, mooi. En dan uiteindelijk gaan we pleisters plakken op die nieuwe bal. En op een gegeven moment plakt iedereen zoveel pleisters aan die wet en past het aan dat die hele bal niet meer rolt.
Yeah.
En krijg je discussie, hij werkt niet meer, hij rolt niet meer. Nou, en dan krijg je die discussie, dan duurde het een tijd.
En dan 20 jaar later heb je de oplossing.
En 20 jaar later weer een nieuwe wet.
Yeah.
En dat zie je ook met de WMO. En de WLZ, die zijn sinds 2015.
Ja.
En na zo'n 5 tot 10 jaar later, daar zitten we nu ongeveer, beginnen die discussies aardig op te komen.
Omdat die ook structureler van aard worden waarschijnlijk.
Zeker, en we hebben er ook allerlei dingen alweer aan bijgeplakt. Ja. En we hebben ooit begonnen de WLZ bijvoorbeeld met alleen maar intramuraal 24/7. Nou, we hebben volledig pakket thuis, modulair pakket thuis. We hebben allerlei andere vormen er weer bij gekregen. Ja. Je ziet dat daar de discussies. En ook in Den Haag, er komt een staatscommissie die na gaat denken over dat vraagstuk. Nou, die mag er geloof ik 2 of 3 jaar over broeden. Ja. Nou, dan zijn we alweer een kabinet verder. Nou, die moet dan een wet maken. Daar moet goed over worden nagedacht. Ja, veel draagvlak.
Dus dat is echt macro lange dynamiek ook wat dat betreft.
Dus over een 5, 10 jaar hebben we ongetwijfeld alweer een keer een stelselwet.
En dan hebben we een stelselwet met de wens om de problemen van gisteren en vandaag op te lossen.
Ja, of even weer vast te leggen wat we eigenlijk stiekem al in die huidige wetten al hebben gedaan voor een deel. Ja. Want
Hey, en even naar het woord mensgerichtheid, Els. Want jij bracht dat straks even in de voorbespreking. Het klinkt dat er een hoop dingen bepaald zijn en dat het best ingewikkeld is om de goede zorg op de goede plek of de goede begeleiding te krijgen. Wat zijn jouw ervaringen in het gemeentelijke leven, maar ook in je nieuwe job waar je nu zit? Wat zijn de mogelijkheden om het ook echt mensgericht op basis van individuele behoeftes te organiseren?
Oh, dat is wel een ingewikkelde.
Ja. Yeah. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die soms zorg nodig hebben dat best interessant vinden. Want hoe komt het goede nou naar mij toe?
Oh, had ik maar gewoon het ultieme antwoord. Dat zou mooi zijn. Yeah. Ik denk dat het heel erg wenselijk zou zijn om het echt mensvolgend te kunnen maken. En dat je niet afhankelijk bent van verschillende financiële schotten, zeg maar. Yeah. En dat die overgang, zoals we ze nu dan wel hebben tussen WMO, Zorgverzekeringswet en WLZ, dat je die overgang zo soepel mogelijk zou kunnen maken. Dus als iemand jarenlang in een dagbesteding bij de WMO zit, een oudere bijvoorbeeld, en die wordt opgenomen in een intramurale zetting met een WLZ-indicatie, wet langdurige zorg, dan mag hij eigenlijk niet meer naar de WMO-dagbesteding. Terwijl hij daar jarenlang vertoefd heeft misschien wel. Ja. Wordt hij dus uit die vertrouwde omgeving geplukt naar een ander soortig systeem.
Op basis van het systeem en niet op basis van behoeften.
Waarom zou je niet die man-vrouw gewoon bij de dagbesteding kunnen laten zitten die WMO gefinancierd was en daar een mengvorm van kunnen maken?
Ja. Ja. En het systeem zou dat tegenhouden. Maar in de praktijk is er ook een hoop mogelijk, denk ik, Jolien, of niet?
Ja, maar dan moet je wel dit bedenken met elkaar. En dat, daar zitten Elsa en ik natuurlijk al langdurig op één lijn. Wij noemen dat bij het Manezand de keten van welzijn. Dat is ongeacht de financiering. Heb je de dagbesteding of de dagbeleving op de plek die het beste bij jou past. Mm-hmm. Dus of je nou WMO of weet ik waar. Dat moet aan de achterkant geregeld worden. Dus de geschiedenis is, je moet dan weg bij een bepaalde dagbestedingsgroep uit de vertrouwde omgeving, want je bent nu een WLZ-cliënt of want. Maar dat hoeft dus niet. Mm-hmm. Maar dat kan vooral wel bij aanbieders die natuurlijk het hele pakket, het hele pakket aanbieden.
Ja.
En momenteel bijvoorbeeld, kijk, er staan toch wel wat financiële maatregelen voor de deur, volgens mij voor alle lokale gemeenten. Dus als je kijkt naar de wet WMO en dat ze kijken wat vergoeden we daar nou wel of niet uit. En je ziet dat er een beweging nu al gemaakt wordt naar nog meer de voorkant. En dat noemde jij de sociale basis. Het is onderdeel van het sociaal domein. En daar zitten informele organisaties die wel wat subsidie van de gemeente Ede krijgen. En die dagbesteding aanbieden heel laagdrempelig met veel vrijwilligers en een laagdrempelige ontmoeting. En dat je zegt, nou, als die transitie, je kan zeggen, oh, nou vind ik niet goed, weet je wel, dat die komt. Maar als die er gewoon is en dit gaan we met elkaar doen, dan wil ik als aanbieder, zeg maar, onderdeel van die keten zijn en zeggen van, oké, en als het dan niet meer lukt, in die sociale basis, dan kan ik bijvoorbeeld alvast een stapje de basis in met wat expertise. Of kom eens een dagje bij ons en dan, dus dat je gewoon over die, dan is er geen schot meer. Want fysiek regel je ook dat beide partijen bijvoorbeeld in hetzelfde gebouw zitten. Dat helpt enorm. Dan is er wat en heb je een vraag of er gebeurt iets ingewikkeld. Dan kan je even naar elkaar toe. Dan kan je zeggen van, oh, wat moet ik nou doen?
Ja.
En het geeft heel veel veiligheid ook als er dit soort expertise gewoon bij elkaar verzameld wordt. Ja. Dus je kan als aanbieder,
dan is er wel een hoop mogelijk.
Heel veel
maar ook niet alles is mogelijk. Want als je het over logeerzorg hebt,
maar dat is in de rest van het leven ook zo.
Nee, precies. Maar logeerzorg gaf je aan, dat is ingewikkelder. Omdat dat heeft dan weer met de of is dat niet het goede voorbeeld?
Ook, nou, logeerzorg heb je dus ook weer verschillende vormen van. Je hebt ook logeren binnen de WMO. En bepaalde gemeenten kiezen ervoor om dat aan te besteden. En dan één partij biedt dat dan aan en dan mag ik dat niet meer doen. Hè? Nou, dat is helemaal prima, doe ik het niet meer. Geen probleem. Maar dan wil je wel dat iedereen die WMO heeft en wil logeren daar terecht kan. Nou, je weet in de praktijk dat dat niet altijd het geval is. En dan wat Nou, en daar, dat is eigenlijk wel ook een rode draad in deze podcast. Dat als een cliënt zo tussen de wal en het schip gaat vallen. Hè? Zo, ja. Omdat er allerlei schotten en financieringen zijn. En dan nee, maar daar ben ik niet van. Of nee, maar dat is niet zo. Nee, maar zo hebben we dat niet afgesproken. Ja, maar in het echt gebeurt er dit. Zullen we het daarover hebben?
Ja. René?
Wij hebben een pilot in onze zorgkantoor regio Twente gedaan. Waarin juist bijvoorbeeld bij logeerzorg, wij hebben gezegd. Een cliënt, hè, een mens die moet dan logeren. En we gaan even niet aan de voorkant kijken. Komt die uit de WMO? Komt die uit de WLZ? Dat gaan we aan de achterkant wel tussen gemeenten in dit geval en ons zorgkantoor regelen. En dat is precies eigenlijk die lijn die je schetst waar het kan. En ik denk wel, en dat is misschien ook wel een mooie van, hè, wil je mensvolgend zijn, zoals Elsa zegt, moet je misschien wel de bekostiging niet altijd cliëntvolgend maken.
Want dan legt die even uit.
Nou kijk, wij moeten alles tot op het individu herleiden. Het moet gekoppeld zijn aan een individuele persoon.
Ja.
Waar we aan kunnen wijzen, hey, deze zorg is daadwerkelijk voor deze persoon geleverd.
Ja.
Maar soms wil je geen voorziening of een bepaalde onderdeel in stand houden of beschikbaar laten zijn. Echt een beschikbaarheidsfunctie in een regio. Ja, als je dat kan doen vanuit bepaalde domeinen en ja, er komen gemiddeld zoveel WLZ-cliënten en gemiddeld zoveel WMO-cliënten en het in de ene maand is het zo, in de andere maand is het zo, zou dat, wat net werd geschetst als een voorbeeld, makkelijker gaan om te organiseren. Niet vanuit waar bestuurders en gemeenten en zorgkantoren een wil hebben, maar gaat het gewoon soepeler, ook als het even wat minder makkelijk in de mindset zit om het voor elkaar te krijgen. Maar dan moeten we dus niet zorgen dat als ik niet kan zeggen, ja, maar Pietje zat deze maand daar niet in bij deze dagbesteding, dus ik mag daar nu voor deze maand niet betalen, want dan is het niet rechtmatig.
Ja.
Want mijn toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit,
die is daar best kritisch op, denk ik.
Die kijkt daar bikkelhard naar en terecht, want zo zit het nu eenmaal in elkaar, cliëntvolgend.
Ja.
En als we dat niet meer tot het individu, maar net één tandje hoger. Ik denk dat soort type vragen, en er wordt
en
ook
die
over
pilots lopen ook, René?
Die pilots lopen allemaal, maar als je het van pilot richting structureel wil brengen, moet je denk ik soms nadenken en moeten we met elkaar gaan nadenken.
Ja.
Moet alles cliëntvolgend bekostigd worden.
Want dat is in essentie wat het uitgangspunt in de huidige bekostiging is.
Wel voor de WLZ en voor de zorgverzekeringswet, juist niet voor de WMO.
Ja. Dus daar lopen die systemen dan
heb
ook
je gelijk ook een belangrijk punt te pakken waarom samenwerken tussen aanbieders soms best ingewikkeld is.
Ja, zeg eens.
Als het met de aanbieder financieel niet zo goed gaat, dan weet je precies wat er gebeurt.
Nou, dan ga je niet het risico lopen op leegstand, om maar wat te noemen. Ja. En dan kan je een heel mooie netwerktafel hebben.
Ja, en dan kan je zeggen van, ik kom niet in jouw postcodegebied, maar dan even wel.
Ja, ja.
Want dat is natuurlijk geen strakke afspraak, hè? Ik kom niet ofwel in jouw postcodegebied. Nee. Nee, maar als de cliënt is geld.
Ja.
Dus als jij financieel onder druk staat en je hebt je model erop gemaakt, dan ga je die cliënt niet delen met een ander.
Ja, precies. Ja.
En dan moeten we in netwerken zeg maar wel veel over samenwerkingen hebben. Maar dit is wel vaak, wat ik nu gewoon zo hardop zeg, is vaak wel een beetje de roze olifant in de kamer. Nee, maar we willen echt samenwerken. Maar dat, ik vind het ook een soort erg, maar het is
het
wat
is het, ook wat het is.
Het is wat het is, zullen we het gewoon zeggen.
Ja. Ja.
Want dat mag toch? Ik bedoel, ik wil ook niet dat mijn collega failliet gaat of heel erg onder water komt te staan. Dat is voor niemand wenselijk.
Ja. Hey, we zijn alweer een hele tijd onderweg. Dus we gaan. Ik denk alvast eens even na wat je nog als uitsmijter mee zou willen geven. Ik heb nog even één vraag aan jou, René.
Ja.
En dat is over. Ik ben organisatiepsycholoog, dus uiteindelijk vind ik het individu toch altijd verschrikkelijk relevant op een of andere manier. Hoe zorg jij nou, als je voor jezelf spreekt en voor de werelden waarin je geweest bent, hè, VWS, Zorgverzekeraars Nederland, zorgkantoor, hoe blijf je dan die feeling houden met die menselijke maat? Want ik kan me voorstellen dat het zo technisch wordt of zo beheersmatig of abstract misschien wel. Hoe doen jij en al die collega's dat?
Nou, dat is de meest makkelijke vraag van deze podcast, kan ik
echt waar?
Verzekeren. Jazeker.
Nou.
Voor mij persoonlijk, ook al in de afgelopen 20, 25 jaar dat ik werk, ik heb altijd meegelopen in de zorg. door gewoon letterlijk af en toe te kijken. En sinds ik deze rol heb, loop ik iedere laatste vrijdag van de maand, vakanties uitgezonderd, mee in de zorg. En dan niet door gezellig bij bestuurders aan tafel te zitten met een goed lunchbroodje en
met
een PowerPoint.
Met vertellen hoe fantastisch jullie
maar
zijn.
Maar gewoon ergens, ik zeg altijd, dan wil ik gewoon ergens met iemand die in de zorg meeloopt, om daar in de praktijk te kijken. Zodat ik het niet heb over, wij hebben 10 VV8'jes. Of we hebben een VG7 cliënt. Nee, dat ik weet, daar zit een mens achter.
Ja.
En hoe ziet zo'n mens uit? Wat voor zorg heeft hij nodig? En hoeveel liefdevolle zorg, want dat zie ik iedere maand, krijgt hij vanuit al die medewerkers die daar knetterhard voor werken.
Ja.
Dat geldt voor mij. Maar binnen ons zorgkantoor werken we ook altijd één dag per jaar dat we allemaal met elkaar, of iemand nou op de administratie zit, of vaker bijvoorbeeld met Jolien spreekt en dus wel bij een zorginstelling komt, gaan we allemaal met elkaar actief aan het werk in de zorg. En je wist het niet, maar gisteren was die dag bij ons.
Yeah.
En zijn we allemaal naar de provincie Groningen gegaan, waar wij ook een zorgkantoorregio hebben. En hebben alle, zeg maar, grofweg 120 collega's waren daar van het zorgkantoor, allemaal in de middag bij dagbestedingslocaties meegelopen, gedaan. Yeah. Zodat iedereen een keer weer voelt, dit zijn de mensen, dit zijn de cliënten, waar wij ook een steentje aan bijdragen als zorgkantoor.
Ja, precies. Ja. En dat levert dan op dat iedereen zich dat in ieder geval heel erg bewust is, lijkt
Absoluut.
Mij.
Absoluut, ja.
Dus dat bewustzijn van waar doen we het voor, dat wordt heel helder.
Ja, en als je dat weet, dan kun je dus ook dat voor je houden. Ook al ben je bezig met hele theoretische en abstracte dingen.
Dan blijft dat wel realiteit.
Je kunt altijd weer relateren aan de praktijk.
Mooi.
Want vanuit die praktijk is minstens zo belangrijk, juist voor de meest concrete en abstracte dingen die we ook hier in het land te doen hebben met elkaar.
Ja, mooi. Was een mooie dag gisteren.
Het was fantastisch. Ik heb appeltaart gebakken met een paar cliënten en uiteindelijk ook heerlijk opgegeten met hen.
Ja.
En nou, dat zijn de dingen waar ik extreem veel voldoening van krijg.
Ja, appeltaart blijft
dus
heel voldoening.
Met name het werken met die cliënten en daar de mooie gesprekken voeren tijdens het maken van die appeltaart en het eten van die appeltaart.
Ja, mooi. Hey, we gaan aan afronding toe.
Mag ik nog even wat vragen?
Ja, natuurlijk.
Want we hebben het met René, zeg maar, over die vergezichten. Hè? Maar Elsa, jij hebt 16 jaar binnen het sociaal domein gewerkt. Hè? Zeg ik dat zo goed?
Ja.
En je bent daar ook uitgegaan. En je bent nu wat anders gaan doen. Hoe kijk jij nou op die 16 jaar terug?
Ik heb altijd aan de kant van vrijwillige inzet en mantelzorg gezeten. Ik denk dat daar heel erg veel in ontwikkeld is. Dat het ook veel meer op de kaart is komen te staan. En dat de samenwerking met zorg ook steeds een belangrijker uitgangspunt is geworden. Maar we zijn er nog niet. Dus daar hebben we nog echt een opgave te vervullen. Om die twee werelden echt op elkaar te laten aansluiten. Dat de zorg ook taken los mag laten. En dat dat binnen de sociale basis dan toch maar even opgepakt wordt. En daarvoor is denk ik nodig, maar dat is ook om de werelden met de zorgverzekeraar en de zorgkantoor, dat je weet van elkaar, hoe doe jij je werk en waar ben je van en welke taal spreek je en hoe sluit dat dan bij mij aan en hoe sluit dat dan weer op de sociale basis aan.
Ja,
daar hebben we nog een wereld
rol
in.
Welke rol zou ik als aanbieder daarin kunnen vervullen?
Ik denk je steeds open te blijven stellen voor dat wat langskomt vanuit welzijn, vanuit andere wetten. Daar te open voor te staan, te kijken wat jouw bijdrage en wat jouw aanpak kan zijn om het steeds integraler te maken. Ja.
Denk je ook dat er een kans ligt voor aanbieders om juist deze drie partijen met elkaar te verenigen?
Dat is lastig. Vind ik een lastige vraag, bedoel ik. Ik zeg niet dat het lastig is, maar een lastige vraag. Ik hoop het.
En hoe zie je dat zelf, Jolien?
Nou, je handen jeuken wel eens om dat te doen. Maar ik weet soms niet hoe ver moet ik gaan. Maar ik ben wel bereid om heel ver te gaan om iets voor elkaar te krijgen. Dus dan, als ik dan soms in gesprekken zit, dan denk ik, nou, weet je, ik ga gewoon zelf de mensen bij elkaar zetten. En we praten net zo lang totdat we ergens een rode draad of iets met elkaar hebben. Ergens moet je een beginnetje maken. En ik vraag me soms af wie het beginnetje gaat maken. Dus vandaar mijn vraag aan Elsa.
Mooi. Hey, even de vraag aan jullie alle drie. Als we deze uitzending nou eens even door het vergiet in je hoofd gooien en je zegt, wat is nou één of twee dingen die even blijven liggen als we dit gesprek achter ons laten zometeen? Nou, wat zou je dan daarover, of wat wil je misschien nog toevoegen, dat je zegt, oh, dat had ik graag nog in willen brengen. Gewoon even, wat is de betekenis van het gesprek als je het straks in je eigen hoofd meeneemt? René?
Ja, ik zat er al over na te denken, wat je de vraag al gesteld. En ik denk, nou, er is heel veel gezegd, maar wat is voor mij wel een rode draad? Ik denk, systemen, schotten, verschillende financieringswijzen, ze blijven altijd bestaan. Maar hoe kunnen we al die schotjes en muren niet verplaatsen, maar misschien wel transparant maken? Zodat we die beweging naar voor cliënten, voor inwoners, dat ze dat zelf kunnen doen, maar dat wel samen gaan realiseren met elkaar. En samen als partijen die allemaal om en bij die inwoner, die cliënt staan.
Mooi. Dank. Elsa.
Ja, daar zit hij voor mij ook, het mogelijk maken van.
Ja.
Door over je eigen organisatie heen te stappen en te kijken hoe het wel te realiseren is.
Ja, dat is wel een soort rode draadopgave voor ons allemaal eigenlijk ook. Hè?
Ja.
Jolien.
Ja, dat is natuurlijk, ja, daar kan ik niet achterblijven, hè, wat er nu gezegd wordt. Ja.
Maar je hoeft het niet overal mee eens te zijn, hoor.
Nee, dat is ook vaak het geval. Ja. Ja,
maar dit zo beluisterend, waarvan zeg jij dat is, dit blijft hangen of dit wens ik ons of ja, de luisteraar toe?
Wat ik echt leuk vind in deze podcast is dat we eigenlijk een partner zijn.
Mm-hmm.
Zo ervaar ik dat. En dat we dat mogelijk nog niet altijd optimaal uitnutten. En daar heb ik wel een verlangen toe om daar meer mee te kunnen of te mogen doen. Ik weet nog niet hoe, maar daar kom je dan wel achter. Maar eigenlijk staan we allemaal voor precies dezelfde vraag. En volgens mij drijft ons allen eigenlijk precies hetzelfde. Dus heel moeilijk moet het ook weer niet zijn.
Ja.
Dat vind ik wel leuk om te ontdekken.
Mooi. Ja, wat mij opvalt is er zit een soort paradox in het benaderen van dit soort thematiek. Aan de ene kant, hè, wat jij straks zei, we gaan het ook niet te ingewikkeld maken. Dat het ondanks alle complexiteit zoveel goeds geeft in een land als het onze of in een westers ontwikkelde wereld. Ja, dat count your blessings. Dat meen ik dan wel echt. Nee, jeetje, wat is het geweldig dat je daar zomaar weer op rekenen kunt. En tegelijkertijd nodigt dit dus ook hieruit om op allerlei perspectieven na te denken. Werkt dat wel? Hoe kan het beter? En gaat dat wel goed komen? Waar dus ook heel veel bestuurders denk ik heel druk mee zijn. Hè, dus het is ook een soort magneet naar een hoop bestuurlijk en operationeel geleuter, wat uiteindelijk ook een indirectheid in zich heeft die weer niet dienend is aan wat we graag willen. Nou, en dan komen mensen bij mij als organisatiepsycholoog, hoe doe ik dat? En dan weet ik dat vervolgens ook weer niet. Dus jullie hebben me niet echt vooruit geholpen vandaag. Maar ik vond het wel een heel interessant gesprek. Dus René, ontzettend bedankt. Elsa, jij ook bedankt.
Graag
gedaan. En Jolien, fijn dat je er weer bij was. En wij gaan zo nog even nabeschouwen.
Ja.
Dat was weer een mooie podcast, René. Waar ik mee eindigde, daar eindig ik nu ook mee. Dat is, als je dus langer met elkaar doorpraat, hoe ontzettend je allemaal voor hetzelfde eigenlijk staat.
Mm-hmm.
En dat is toch het allermooiste van ook mijn vak of ons werk. Dat als je elkaar leert kennen en langer met elkaar in gesprek gaat, dat je zo voor dezelfde doelstelling eigenlijk staat. Gewoon vanuit je eigen vak, expertise, nou noem het een zuil, een schot, dat maakt niet uit.
Ja.
Maar als je bereid bent om het daarover te hebben, de roze olifant ook gewoon te bespreken, prima, want dat is niet erg. En dan te kijken, en wat kunnen we dan wel?
Ja.
En niet wat is allemaal moeilijk of zo. Want ik heb ook het gevoel dat je dat in die podcast merkt. Daar komt een soort energie op vrij. Dat je als aanbieder denkt, oh, er liggen nog zoveel kansen en mogelijkheden.
Mm-hmm. Ja.
En ik moet alleen altijd wel even als aanbieder kijken, bij wie moet je dan zijn?
Ja.
Want het verloopt.
Je moet
van
al een
mensen
beetje kijken op de sociale, financiële kaart hebben.
Ja, van, maar ook mensen kennen. Dus als er hoog verloop is van mensen, dan merk je altijd dat iets doet in die werkzame, in die arbeidsrelatie.
Ja.
He, dus dan heb je iets moois opgebouwd en moet je dan weer overnieuw beginnen of wordt het overgenomen? Wie komt er dan te zitten? Heeft hij misschien weer een andere visie? Dus het blijft in essentie gewoon allemaal mensenwerk.
Ja.
Dat is ontzettend mooi. En gewoon ook hard werken. En ik denk, je moet ook wel houden van complexiteit.
Ja, je moet er
als
wel een soort.
Als je daar niet van houdt, moet je dit niet doen.
Daar moet je wel oké mee zijn. Dat is ook een van mijn afdronken, inderdaad. Kijk, wat ik heel mooi vind. Ik ben heel blij met dit soort mensen. In de systeemwereld Nederland, die uiteindelijk toch echt met goede wil. René, die gisteren nog een dagje met zijn hele ploeg Groningen ingetogen is om daar goede dingen te doen. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. Wat jij zegt vind ik ook wel een belangrijke. Het is een beetje het bystander effect. Hè, van dat je met elkaar, er ligt iemand in het water. En hoe meer mensen in de buurt zijn, hoe lager de kans dat iemand de ander gaat redden. Van je moet ook een beetje willen en durven beginnen. Dus je moet ook de moed hebben. Je moet ook de visie hebben om het te doen. En dat is in mijn praktijk wel echt wisselend. Van waar zie je initiatieven ontstaan? Van een vitaal netwerk wat ook echt dingen voor elkaar krijgt. Jij hebt in de tijd toen, in de aanloop naar de nieuwbouw van het Maandenzand, nou heb je ook heel wat netwerk bij elkaar moeten knutselen binnen en buiten. Om een beweging te krijgen. Maar dat is wel gelukt. En tegelijkertijd kom ik her en der ook heel veel bestuurlijke hussel tegen. Waarvan ik ook denk, ja, niet iedereen wil hier eigenlijk echt vooruit met elkaar. Dus dat blijft wel een vraag van in die, we willen allemaal hetzelfde. En zeker de professionals, wat je in de podcast ook zei, als je die bij elkaar zet, die weten allemaal heel altijd goed hoe ze rondom die cliënten of de inwoners staan en willen staan. Maar nu met zo'n RISV, waar ik dan ook middenin zit, hoe je dat ook bestuurlijk, lean en dienend aan het echte leven te maken, dat is ook een soort voortdurende uitdaging, denk ik. En dat zit hier ook in. En nou, jij zei op een gegeven moment ook zelf, laten we het niet te moeilijk maken. Het is... We mogen onze handjes echt heel erg dichtknijpen. Dus ja, je moet het over geld hebben. En er gaat heel veel over geld. Zolang het maar randvoorwaardelijk blijft aan uiteindelijk waar het voor gediend of moet dienen. En dat is toch degene die wat zorg, aandacht of begeleiding nodig heeft.
Ja.
En dat gaat dan ook weer over iedereen eigenlijk.
Ja. Wat we in deze podcast nog niet expliciet hebben benoemd, maar waar ik nu aan moet denken met wat jij zegt, is... Financiën is randvoorwaardelijk, maar financiële resultaten zijn ook vaak het resultaat van iets anders.
Daarmee bedoel je?
Dat het is een. Het zijn voorspellers van hoe gezond het met een organisatie.
Ja.
Of hoe een organisatie ervoor staat.
Ja.
En als je je maandcijfers goed monitort, dan kan je zien. Nou, waar moet ik wat aandacht aan besteden? Ja. Waar gaat het goed?
Ja. Ja,
het is een outcome van iets wat veel meer met kwaliteit te maken heeft.
Ja. Nou, je zou psycholoog zo kunnen duiden, hè, van de rust, reinheid, regelmaat. Als je een stuk rust ook in je stabiliteit hebt, zelfs in alle netwerken, et cetera. Dat je in de basis weet dat het goed zit en weet hoe het zit. Dan heb je ook je handen en je hoofd vrij om je te richten op innovatie, goede zorg, et cetera.
Ja, zeker op innovatie.
Ja. Ja. Hey, het was weer mooi, Jolien.
Dankjewel, René. Het was leuk.
Luisterde naar een podcast over succesvol organiseren in de zorg. Heb je vragen? Stuur deze dan naar podcast@maandersand.nl. Op naar de volgende!